We moeten nog even 5 minuten wachten, want het systeem ligt eruit. En anders moeten we met stenografie de boel verslaan. En dat kan niemand meer, geloof ik. Goedenavond, dames en heren. De eerste vergadering na de zomerreces van de commissie AFW en gelijk gecombineerd met zowel FL als maatschappelijke ontwikkelingen. Inmiddels wordt de techniek daaraan gestuurd, dus we nemen het hier niet op, maar dat komt allemaal goed. We hebben een afmelding van meneer Camille van der Hoeven, Gulden Sinner en Henry van Amerongen. Maak je wel raar geluid daar aan die kant. We hebben de agenda. Iemand nog opmerkingen of aanvullingen of vragen over de agenda? Niet? Dan hebben we de conclusies en de afspraken van de vergaderingen van de commissie AFE die nog vastgesteld moeten worden. We hebben bewust niet die commissies MO en fysieke leefomgeving meegenomen, omdat we niet wisten wie er allemaal aan zouden schuiven, dus dat moet maar in die commissies besloten worden. Maar hier staan een vijftal vergaderingen op. Commissie AFE van 13 mei 2019, gecombineerde commissie AFE FLMO van 6 juni, commissie AFE van 17 juni, commissie MO FL en AFE van 19 juni, gecombineerde commissie AFE FLMO van 20 juni, en de commissie AFE van 24 juni. Dat had ook alles te maken met de voorjaarsnota. Iemand van u opmerkingen over de afspraken en de conclusies die in die vergadering getrokken zijn? Niet? Stellen ze hierbij vast. En dan hebben we de lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties. Ook hier alleen die de commissie AFE betreffen. En eigenlijk gaat het om twee dingen die voorgesteld worden, namelijk de motie schuldpositie als percentage van de eigen middelen om die af te voeren. En hetzelfde geldt voor de motie samenwerking bedrijventerreinen West-Achterhoek. Die laatste is ook toen dat vastgesteld werd, dat hele bedrijventerreinenverhaal door alle raden, is deze motie eigenlijk niet meer actueel. En die schuldpositie hebben we in de voorjaarsnota over gehad en daar zien we in de begroting waarschijnlijk iets van terug. Dus dat is het voorstel. Kunt u daarmee akkoord gaan? Ja. Dan zijn we bij agenda punt 1. En dat is de meerjarenprognose grondexploitatie. En dat is de portefeuille van meneer Hiddinga. En de verantwoordelijke ambtenaar is de heer Grison. Die zit ook op de ambtelijke tribune, mocht het nodig zijn. Hij mag ook aanschuiven trouwens, misschien is dat handiger. En de heer Hiddinga wil een korte...
Nee hoor.
Oh, er staat hier wel korte toelichting door portefeuille houden.
Dat is de vraag. Nee, hoeft niet. Is in
hoeft niet. Nou, dan niet. wie van u mag ik daarover het woord geven? Ja, over die meerjarenprognose grondexploitatie. Niemand? Meneer De Lange.
Ja, voorzitter, laat ik dan maar de eerste zijn die toegeeft dat het toch best een taai onderwerp is, die grondexploitaties. En de doelstelling is juist zo mooi, hè, om ons inzicht en overzicht te bieden daarover. Ik zou graag de wethouder vragen of hij in gewone mensentaal, wat ook begrijpelijk is voor het gemiddelde raadslid en ook de gemiddelde burger, is zou kunnen aangeven van nou, waar staan we nu eigenlijk precies? Want ik heb wel een licht, zeg maar, optimistisch gevoel bij deze presentatie. Maar ja, zou het kunnen worden samengevat in de vorm van pakweg iets wat op twee A4'tjes zou passen?
Volgens mij hebben we via een omweg nu toch een korte toelichting door de portefeuille houden. Laten we hem zomaar interpreteren. Dank u wel, meneer De Lange. Nee, maar er is wel een vraag om even in kort toe te lichten van...
twee A4'tjes.
Kort, in gewone mensentaal vroeg hij. Misschien is dat wel handig om toch even te doen.
Ja, dat is de vraag, meneer De Lange. Wilt u dat in twee A4'tjes in tekst hebben, dat u dat door kunt lezen? Of dat u nu een, voor mij een soort samenvatting wilt van de tekst zoals die hier staat?
Nee, voorzitter. Het is natuurlijk zo, die tekst die is op zich uitgebreid gedegen en ongetwijfeld goed voorbereid. Maar laat ik eerlijk zeggen, in onze fractie hebben we er met z'n allen naar gekeken. En wij blijven het elk jaar toch moeilijk vinden om werkelijk ook begrip te krijgen van de situatie. En uiteindelijk gaat het er toch om dat je als gemeente investeert in een grondpositie. Daarmee iets goeds wil doen voor de gemeenschap om dat te ontwikkelen. Maar ook om daar financieel mee uit te komen. En we hebben jarenlang gehad dat de plannen die we oorspronkelijk hebben gemaakt niet de uitkomst had die we van tevoren hadden gezien. Maar langzamerhand, dat begreep ik er wel uit, begint dat meer en meer wel in die richting te komen. Maar juist door al die volgens mij voorzieningen of afboekingen en zo, en later gaat het toch weer beter, wordt het eigenlijk voor de grote lijn er niet duidelijker op. En ja, dat is graag wat ik van u wil horen. Van, kunt u daar met een paar woorden aanduiden van daar staan we en dat is het vooruitzicht.
Dank u wel, meneer Lange. Meneer Riga.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de grote lijn is volgens mij dat de risico's die samenhangen met de grondexploitaties afnemen. Want we meer inzicht krijgen in wat het toekomstperspectief van verschillende exploitaties is. Betekent ook dat er een aantal exploitaties ook zijn afgerond. Hè, waardoor dat risico wat daarmee samenhing er ook niet meer is. En dat wij op de korte termijn eigenlijk verwachten dat de exploitaties die nog lopen, dat die voordeliger zullen sluiten dan wij tot voor kort hebben gedacht. Waardoor uiteindelijk het resultaat van al onze grondexploitaties bij elkaar opgeteld een positieve beeld laat zien als dat wij tot voor kort hebben aangenomen en nu hebben gepresenteerd. Meneer Grison, ik kijk naar rechts. Klopt, hè? Ja.
Dank u wel, meneer Hiddinga. Dan ga ik even verder met het rondje. Meneer Haverdeel.
Ja, ik denk van, wat doet de voorzitter nu? Die gaat nou één op één de wethouder toch te leren geven om vragen te beantwoorden. Op zich vind ik wel prima. Maar ik kan me herinneren dat u een collega... voorzitter daarop hebben aangesproken, wel dat hij een rondje moet maken. Maar goed, u bent voorzitter, niet ik.
Precies.
Waar we als Partij van Arbeid naar gekeken hebben, los van de cijfermatige onderbouw, hebben we ook gekeken van in hoeverre nou dit verhaal wat er nu ligt, ook bijdraagt aan onze toekomstige ambitie. Onze toekomstige ambitie die we hebben op het gebied van wonen en werken. En dan met name heb ik daar in dit geval op het gebied van wonen. Want we lezen namelijk ook in het stuk dat we flink aan het afboeken zijn. We hebben allerlei voorzieningen getroffen. Dat was nog in de periode dat iedereen dacht van we moeten krimpen en we moeten maar flink mest erin zetten. En dan hebben we ook, dat hebben we ook flink gedaan. Maar er gaat nu een andere, gelukkig in ieder geval een andere beleidsperiode gaan we in. En ik vraag me af of we met deze grondpolitiek met deze voorzieningen die we nu hebben nog aan vierkante meters, of we daar wel onze ambities mee kunnen realiseren. En, want als je kijkt in de kanttekening, de eerste kanttekening onder A die gemaakt wordt, wordt daar ook zo'n opmerking over gemaakt. Of ja, moet luisteren, we hebben niet zoveel bouwgrond meer, eigen bouwgrond. En daar maken wij als fractie ons zorgen over. En we zijn ook aan het nadenken van hoe we daar samen wat mee zouden kunnen doen. We zijn ook aan het nadenken of we misschien wel niet iets van een motie moeten gaan voorbereiden, waarin we samen uitspreken dat we wellicht, laat ik het zo formuleren, meer bouwkranen in onze gemeente willen zien. En die bouwkranen moeten gefaciliteerd worden. Die moeten ergens op staan, op grond en liefst op onze eigen grond. Dus we zijn aan het nadenken van hoe we een motie zou kunnen maken waar het college zou helpen om ook die ambities te realiseren. Dus dat even naar aanleiding van de nota die er nu ligt. We hebben wat technische vragen gesteld, die zijn keurig beantwoord. Dus dat onderdeel van ons prima. Maar met name het aspect, de zorg die er is met betrekking tot woningbouwlocaties, eigen woningbouwlocaties. Die zorg die hebben we, die zien we ook in dit stuk. En daar komen we op een gepast moment op terug. En misschien wel bij de eerste komende raadsvergadering.
Dank u wel, meneer Haverdeel. Meneer Teker, terug aan.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben één vraag met betrekking tot bedrijventerrein De Riezen in Ulft. We hebben eruit opgehaald dat het voor 50% gerealiseerd is. Maar er wordt ook aangegeven dat er vrij makkelijk wordt dan gesteld van dat de verkoop door de groeiende economie best wel mee zal vallen. En dat het ook tot richting de 100% zal gaan. Maar welke acties worden ondernomen om de verkoop te stimuleren? En zijn er concrete kandidaten? Dat is onze vraagstelling.
Dank u wel, meneer Tegger. Meneer Velders.
Ja, meneer Tikkenerdigan, neem me de woorden uit de mond. Ik was eigenlijk ook wel benieuwd naar of er nog acties worden ondernomen voor De Riezen. Of daar nog qua acquisitie nog wat gedaan wordt om dat vol te krijgen. Daarnaast had ik een vraag van, worden er nog weer nieuwe gronden in exploitatie genomen? En zo ja, wat is daar zicht op korte termijn? Dus dat waren mijn vragen eigenlijk. Verder een prima stuk overigens. En we zijn blij met het positieve resultaat, of resultaat in het algemeen.
Dank u wel, meneer Veldhoos. Meneer Peters.
Ja, dank je wel, voorzitter. Ja, ook wij zijn in ieder geval blij met dat we de periode van afboeken achter ons hebben kunnen laten. En dat we gronden in exploitatie gaan nemen. Wat we er wel, en is eigenlijk aanvullend op wat de heer Haverdeel zegt, hebben wij voldoende gronden om zoveel mogelijk woningen op onze eigen gronden te bouwen. En dan praat ik over gronden aan de randen van de kernen, in de kernen zelf, zodat we niet alleen afhankelijk zijn van ontwikkelaars. Verder de vraag die de heer Veldhoff stelde, had ik ook willen stellen. Dus ik heb verder geen vragen.
Dank u wel, meneer Peters. Nee, deze is geen vragen. Meneer Hedinga.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn door drie partijen ongeveer dezelfde vraag gesteld. Van hebben we eigenlijk wel genoeg bouwgrond op langere termijn om de vraag naar te kunnen accommoderen. We hebben een interne exercitie gedaan naar wat zijn eigenlijk de bouwmogelijkheden in de verschillende kernen van onze gemeente. We hebben ook de vraag zoals we die op dit moment kennen en die we straks ook op een andere manier gaan inventariseren daarnaast gelegd. En we komen eigenlijk tot de conclusie dat we met de huidige bouwlocaties wel de komende jaren uit kunnen. Er zitten wel particuliere locaties bij. Locaties die in eigendom zijn van projectontwikkelaars. En ook locaties die in eigendom zijn van de gemeente. Die kunnen we alle drie inzetten. Maar wat daar boven hangt is eigenlijk wat u ook aankomende woensdag aangeboden krijgt vanuit het college. Dat zijn de kwaliteitscriteria die wij regionaal hebben afgesproken. Waarin we eigenlijk niet zo direct kijken naar grondposities. Maar meer kijken naar welke kwalitatieve impuls kunnen wij geven aan de kernen en toepassing van woningbouw. En daar hebben we een bepaalde afspraak gemaakt die we aan u voorleggen. Dat wij werken van binnen naar buiten. We gaan eerst kijken naar de locaties die zich in het dorp voordoen. Oude fabrieklocaties, oude schoollocaties die nu niet meer gebruikt worden. Die zou je een ander doel kunnen geven. En het doel zou bijvoorbeeld woningbouw kunnen zijn. Daarmee hou je eigenlijk de kern van de kern, dus het kroos van de appel, zeg maar eventjes, hou je daarmee gezond. En dan pas in allerlaatste instantie, als al dat soort mogelijkheden zijn benut, kijken we naar de buitenkant van het dorp. Zo is de afspraak regionaal. En dat is ook wel eentje die eigenlijk gezond is als het gaat over hoe je je kern eigenlijk ook wel vitaal wilt houden. En niet alleen de nieuwbouwwijk aan de buitenkant, maar vooral ook het centrum van de kern proberen gezond te houden. Er is ook nog een andere vraag naar grond. Dat is dus niet alleen de vraag naar woningbouwlocaties, maar ook de vraag naar bedrijventerreinlocaties. Nog niet zo lang geleden hebben wij met elkaar afgesproken dat we eigenlijk wel willen gaan voor Hofskamp Oost fase 3. En op dit moment is er in de regionale planning werklocaties op provinciehuis nog een discussie over hoe wij dat moeten aanvliegen. Regionaal zijn we eruit. Daar heeft uw raad ook ja tegen gezegd wat de afspraak is. In die regionale afspraken is ook Hofskamp Oost fase 3 opgenomen als de rechtstreekse uitbreidingslocatie ten behoeve van eigenlijk de regio zou je kunnen zeggen, maar wel op ons grondgebied. Een andere uitspraak die is gedaan is dat wij met de Riezen aan deze kant van de gemeente nog voldoende capaciteit hebben. En zometeen zal meneer Guzon daar nog wat over zeggen, over wat de vraag naar grond op de Riezen op dit moment is. Wij zijn in voorbereiding op het in exploitatie nemen van Hofskamp Oost fase 3. Daar heeft u ook al een werkkrediet voor afgegeven. Voor doen van aankopen tot een maximum van 2 miljoen per jaar, dacht ik. Tot een maximum van 2 jaar, dus het zou dan 4 miljoen zijn als bij elkaar. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik dacht dat het zo in elkaar zat. En daar zijn wij op dit moment de voorbereiding aan het treffen om tot die exploitatie te komen. We hebben al heel veel grond in eigendom in dat gebied, maar er moeten nog een paar gronden bij aangekocht worden. En op die gronden heeft u ook al de wetvoorkeursrecht gemeente afgekondigd. Dus wat dat betreft zijn we al best actief bezig om de gronden te verwerven die we nodig hebben om straks ook gewoon dat stukje extra werkgelegenheid in onze gemeente te kunnen realiseren. Tot zover mijn beantwoording. Meneer Guzon.
Dank u wel, meneer Hillinga. Meneer Guzon.
Dank u wel, voorzitter. Over de Riezen. Nou, over de Riezen kan ik melden dat er afgelopen jaar eigenlijk wel heel veel belangstelling is geweest. Maar dat heeft dan weer uiteindelijk niet tot verkoop geleid, omdat de betreffende belangstellenden bijvoorbeeld ook bij leeggekomen locaties gebouwen daar een invulling konden geven. Het is wel zo dat er nu volgens ons programma wat we opgesteld hebben wel belangstelling is. Er zijn een aantal reserveringen en er loopt een optie. En we verwachten dat we dit jaar volgens dat programma, weliswaar een bescheiden programma, maar dat we dat dit jaar wel kunnen verkopen. Qua acquisitie zou dan misschien nog iets meer aan kunnen gebeuren. Maar zoals ook gemeld hebben wij de Riezen. Gelet ook op het vollopen van de trein op Hofskamp Oost als een soort van achtervang gezien. Om daar ook eventueel voor een grote vraag nog uitkomst te kunnen bieden.
Dank u wel, meneer Guzon.
Iemand in de tweede termijn, een reactie. Meneer Peers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde wethouder net in de eerste termijn even iets noemen over het aanvliegen binnen de provincie van Hofskamp 3 Oost. Kan de wethouder daar al wat meer duidelijkheid over geven hoe ver dat proces op dit moment staat?
Iemand anders nog voor de tweede termijn? Niet? Meneer Hillinga?
Eigenlijk is het een andere portefeuillehouder die dit varkentje wast, om het zo te zeggen. Het is in ieder geval zo dat de hele Achterhoek, alle Achterhoekse raden, ja hebben gezegd tegen het RPW zoals het op dit moment voor ligt. De provincie heeft zelf ook meegedacht over hoe dat RPW eruit zou moeten komen te zien. Maar in de tussentijd is er op het provinciehuis ook nagedacht over hoe moeten we eigenlijk de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen kwantificeren. Welke methode gebruiken wij daarvoor? En er zijn twee methoden voor, zeg maar even. Die hebben altijd een afkorting. Ik ken ze geen van twee uit mijn hoofd. Maar de ene levert op dat wij misschien geen bedrijventerreinen nodig zouden hebben. En de ander levert op dat wij wel bedrijventerreinen nodig hebben. En dat heeft te maken met de verhouding tussen arbeidsplaatsen en de hectare die daarvoor nodig zijn. Maar als u daar de details over wil weten, dan moeten we daar nog een keer een apart stukje tekst over aan wijden. Nou, op dit moment is de provincie aan het nadenken over dit fenomeen. Het standpunt van de Achterhoekse Raden is neergelegd bij de provincie. En uiteindelijk is de bedoeling dat de gedeputeerde staat een besluit neemt over ons voorstel. En als zij dat besluit nemen conform voorstel, nou, dan, hebben wij ons, dan is ons RPW feitelijk als een soort, vroeger noem je dat streekplanuitwerking, een toevoeging op de provinciale verordening, is die dan vastgesteld en dan is het vigerend beleid geworden.
Dank u wel, meneer Eringa. Daarmee dit punt besproken. Alleen nog even een vraag. Is het een hamerstuk of een bespreekstuk op 26 september? Ik begrijp van meneer Haverdeel dat hij wellicht nog met een motie komt. Bespreekstuk? Ja, u dient nu te knikken of nee te zeggen of... Oké, okay. Meneer Haverdeel. Hij is de voorzitter van de uitdaging.
Nee, u brouwt niet. Ik was aan het nadenken, stel dat we een motie komen naar aanleiding van, is het dan een bespreekstuk of is dat een hamerstuk?
Nee, maar het is altijd lastig om een motie in te dienen die dan vreemd aan de orde of weet ik het wat.
Nee, het is niet vreemd aan de orde, want die is de aanleiding van de Noord-Rondpleis.
Ja, maar er zijn wel bepaalde spelregels voor. Het handigste is dan omdat... Maar goed, als u zegt... Wat zegt u?
Aan orde.
Ja. Het is handiger om dat gewoon bespreekpunt te doen. Dan
nee, dat was gewoon bespreekpunt. Wel ons
goed zo, hè. Nou, dat is het bespreekpunt voor de agenda van 26 september. Dank u wel. Het volgende agendapunt is de grandstelling bedrijfsvakschool Anton Tijding, die techniekopleiding in Terborg. Er is iets bijzonders mee aan de hand. Normaal gesproken is een garantiestelling afgeven een bevoegdheid van het college. Alleen, wij hebben als raad in het Treasury-statuut vastgesteld dat dat alleen mag aan partijen die door de raad vooraf zijn goedgekeurd. En vandaar ook dat u hier een stuk ziet liggen waarin eerst gevraagd wordt, vindt u dit ook een partij die maatschappelijk van zo'n belang is dat je een garantiestelling af kunt geven, net als bij de Druyen, de bibliotheek en de muziekschool. En daarna wordt er nog even gezegd dat er 1,5 miljoen garantiestelling verstrekt wordt. Dus de vraag hier ligt, mag dat aan de bedrijfstakschool Anton Tijding? Niemand? Meneer De Lange? Meneer De Lange?
Ja, voorzitter, wij hebben daar in de fractie eigenlijk best wel lang over gesproken. En dat komt natuurlijk omdat op het eerste gezicht het uiterst sympathiek lijkt om de Anton Tijdingschool, die wij toch allemaal een warm hart toedragen, te steunen door die garantstelling af te geven. Met als doel, heb ik begrepen, om een iets lager percentage voor hun financiering te krijgen. Aan de andere kant hebben wij in onze fractie ook eens stilgestaan bij al die garantstellingen die de gemeente heeft afgegeven. En daar hoort natuurlijk ook iets bij. Op het moment dat je een garantstelling afgeeft, ja, zal je als gemeente je toch ook enigszins moeten bemoeien met de financiële huishouding van zo'n instelling. Heeft men elk jaar op tijd keurig de jaarstukken klaar? Wordt daar verstandig financieel beleid gevoerd? Het leidt dus per definitie tot een soort overheidsbemoeienis. En dan is de Anton Tijdingschool een bijzondere school in die zin, niet in de zin van het is een bijzondere school, in die zin van dat er ook een samenwerking is met bedrijfsleven. Ook het bedrijfsleven, het is eigenlijk de bedrijfsschool van een heleboel bedrijven. Mijn fractie vraagt zich af of dat allemaal wel eens goed is overdacht. Of er heel bewust voor is gekozen om de overheid in deze constellatie nu een rol te geven. En of het dat allemaal wel waard is. Want ik begrijp dat het gaat om een financiering die al bestaat. Eigenlijk al is afgegeven. En dat het eigenlijk alleen maar de bedoeling is om dat kleine stukje rentekorting te bewerkstelligen. Is die afweging gemaakt en welke argumenten hebben daar dan uiteindelijk in meegespeeld? Dat is de vraag die mijn fractie graag beantwoord ziet.
Dank u wel, meneer de Lange. Mevrouw Oort.
Dank u wel. Voorzitter, ook onze fractie had in die zin vragen over dit voorstel in het verlengde wat de heer De Lange daarover zegt. En dan met name ook toegespitst op het feit dat het college meldt in het voorstel dat er geen due diligence onderzoek is gedaan. Wij zeiden onderling van, wordt dan vertrouwd op de blauwe ogen van de Anton Tijdingsschool kortom, wij willen graag een toelichting op waarom dat niet onderzocht is en waarom u niet zeker wil weten dat het allemaal klopt wat daar op financieel gebied gebeurt. Los van het feit dat wij wel positief staan tegenover de activiteit die binnen de Anton Tijdingsschool gegeven wordt, een belangrijke waardevolle toevoeging denk ik in onze regio en zeker ook voor onze bedrijven. Maar echter, de nadere analyse van de kredietwaardigheid van de Anton Tijdingsschool, die zouden wij wel graag wat beter onderbouwd zien.
Dank u wel, mevrouw Oor. Mevrouw Elstak.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben eigenlijk maar één prangende vraag. En dat is er eigenlijk een inspanningsverplichting afgegeven? Want ja, ook wij dragen het Anton Tijdingsschool een warm hart toe. Maar ja, als je garant staat, wil je er toch ook wel wat van terugzien. Dus dat is eigenlijk onze vraag in die zin. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Elstak. Meneer Aldering.
Ja, voor mij blijft er nog één vraag over en is, de voordelen zijn natuurlijk wel, als we dit toestaan, dat we 60.000 euro per jaar extra aan onderwijsmiddelen toe kunnen voegen. En dat is voor ons wel een hele belangrijke overweging voor ons om mee te nemen, want tenslotte gaat het daar wel om. Blijft er voor ons nog één vraag staan en dat is, in het stuk staat dat de gemeente voorwaarden kan verbinden aan de garantstelling, maar gaan jullie dat ook doen? Bijvoorbeeld de onderwijsbegeleiding voor jongeren en afspraken ten aanzien van het Almende College, de technische ruimtes, mocht daar ruimtegebrek ontstaan.
Dank u wel, meneer Aldering. Meneer Peters.
Dank u wel, voorzitter. De heer De Lange haalde het net al aan, de Anton Tijdingsschool die is ontstaan vanuit het bedrijfsleven. Volgens mij is de Anton Tijdingsschool ook niet een school zoals die bijvoorbeeld het Almende College is. Bestaat het gevaar dat door deze garantstelling dat het beoordeeld zou kunnen worden als een soort van staatssteun, overheidssteun, staatssteun aan een onderwijsinstelling die eigenlijk vanuit het bedrijfsleven is opgezet en wat dus eigenlijk ook een bedrijf is? Dat is eigenlijk de vraag die ik op dit moment als enige nog heb.
Dank u wel, meneer Peters. Meneer Soentjens.
Ja, meneer de voorzitter. Laat ik benadrukken dat ook onze fractie de Anton Tijdingsschool een warm hart toedraagt. Er wordt bijzonder goed onderwijs gegeven. Dat is een mooie samenwerking met het bedrijfsleven. Ik heb zelf die school recent nog bezocht in een ander verband. En ik ben zeer onder de indruk van wat daar wordt gedaan. Dus daarover geen enkele twijfel. Maar ik denk dat meneer De Lange met zijn opmerking dat het feitelijk ik wil niet zeggen een bedrijf is, dat gaat mij te ver, maar het is in ieder geval wel een facilitaire instelling die een aantal bedrijven bedient. En ja, dan vraag ik mij inderdaad af of dat wel de instelling is waar wij als overheid ons garant moeten stellen. En mevrouw Elstak die merkt al terecht op, waarom is er geen due diligence uitgevoerd? Valt eigenlijk een beetje buiten bestek, want we moeten kennis nemen van het voornemen om 5,5 miljoen te verstrekken. Maar je hangt wel een heel zware risico eraan op. En om dan alleen maar op de blauwe ogen te vertrouwen van de bestuurders van de Anton Tijdingsschool, dat vind ik inderdaad ook zelf wel heel erg ver gaan. Maar los daarvan, en ik denk dat dat wel aanschurkt tegen de vraag of dat een partij is die hiervoor in aanmerking zou komen. Dat is de absolute noodzaak. Want het is niet het verkrijgen van krediet, maar het krijgen van een rentevoordeel. En dan denk ik dat we eigenlijk dat we dan eigenlijk al een heel eind buiten de lijntjes kleuren. En als het geld nou met grote bakken over de drempels heen klotsen, zou ik zeggen, nou vooruit dan. Maar ik heb dat dan toch wel een beetje moeite mee. Dank u.
Dank u wel, meneer Soentjes. De eerste termijn gaat meneer Hiddinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit mij even af te vragen waar ik moet beginnen. Ik denk dat we gewoon moeten beginnen bij de overwegingen die het college heeft gehad om in gesprek te gaan met Anton Tijding of AT Techniek. Toen zij met dat verzoek bij ons kwamen. En de eerste vraag die wij ons afvroegen is van, ja, wat gaat dan Anton Tijding daar eigenlijk mee doen? Wij willen eigenlijk wel een soort maatschappelijke tegenprestatie van de school hebben voor die garantstelling die wij gaan afgeven. Ik bedoel, het is een garantstelling en wij gaan geen 1,5 miljoen aan de club geven. Wij zorgen er alleen voor dat de geldverstrekker weet waar hij het geld kan halen op het moment dat Anton Tijding failliet gaat. En dat zijn wij dan. Maar daar staat ook weer een tegenprestatie tegenover. Dus we hebben aan Anton Tijding gevraagd van het voordeel wat je met deze goedkopere lening zeg maar eventjes kunt genereren, waar gaat dat dan in zitten? Dat gaat zitten in de verbetering van hun onderwijs. En dat is iets wat wij de maatschappelijk doel noemen. En dat is dus ook iets waar wij als college vonden, nou oké, dat is de moeite waard om daarmee verder in gesprek te gaan. Dat heeft uiteindelijk geleid tot dit voorstel wat nu voor ligt. En wij denken echt, ook al omdat wij nog niet zo lang geleden met u gesproken hebben over onze economisch ecosysteem, waarbij wij hier aan het innoveren zijn, daar aan het leren zijn en een stukje verderop aan het werken zijn, dat wij ook wel over de volledige breedte van dat ecosysteem gewoon onze inspanningen moeten verrichten om tot een goed eind te brengen. Nou, en als dat dan betekent dat wij op deze manier Anton Tijding tot een hoger onderwijsniveau kunnen brengen en daar met betrekkelijk geringe inspanning hun in staat kunnen stellen om dat voor elkaar te krijgen, dat vonden wij genoeg, zeg maar even, om dit voorstel aan u te doen. En het is er nu om daar een besluit over te nemen. Waarom er geen due diligence onderzoek, ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor, maar het is een ingewikkeld woord. Onderzoek is geweest, weet ik eigenlijk niet. Dat willen wij uitzoeken. Zullen we schriftelijk aan u doen toekomen. Ja, dit zijn onze overwegingen geweest. Dus of het staatssteun is, dat geloof ik niet direct. Het is niet een instelling die op winst gericht is. Het is een instelling die op onderwijs is gericht. En eigenlijk ook onze kinderen van ons een dusdanig onderwijs meegeeft dat ze uiteindelijk dan ook een goede plek in een bedrijf kunnen krijgen. Dus ik vind het alleszins een nastrevenswaardig doel.
Dank u wel. Tweede termijn. Hetzelfde rondje, maar meneer De Lange.
Ik zou graag antwoorden op mijn vragen uit de eerste termijn willen krijgen. En als u ze niet heeft opgeschreven, dan wil ik ze nog wel een keer herhalen. Ik heb u gevraagd of er een afweging is gemaakt tussen het verstrekken van deze garantie. Ja, als je eenmaal een risico neemt als overheidsinstantie, zou je toch ook moeten controleren. Moeten kijken of elk jaar keurig de jaarstukken worden gepubliceerd. Of er verstandig financieel beleid wordt gevoerd. En dan krijg je dus per definitie overheidsbemoeienis. Of zegt u, wij nemen het risico en dan springen we verder en dieper kijken wij er nooit meer naar om. Die voorbeelden zijn er ook. Hè. Als je het lijstje met garanties van deze gemeente naloopt, dan zijn er ook instellingen die een garantie hebben gekregen die vrijwel oneindig is en die nooit wordt gecontroleerd. Ik zou dat voor nieuwe gevallen niet meer adviseren. Dus mijn vraag is, gaat u dan ook na of er daar verstandig financieel beleid wordt gevoerd. Een nieuwe vraag, die kwam eigenlijk op uit de bijdrage van meneer Veldhorst. Die zei van ja, het scheelt ze van meneer Aaldring. Het scheelt ze €60.000 per jaar. En ja, toen ik het voorstel las, dacht ik dat het om een voordeel van €15.000 ging. Kunt u mij uitleggen waarom het 60 is en geen 15? Want ja, dat is natuurlijk een significant ander bedrag. In het voorstel staat ook wat staatssteun is en wat geen staatssteun is. En een van de argumenten die je dan moet afwegen is van, is het noodzakelijk? En daaruit versta ik, kan deze instelling langs andere weg geen financiering verkrijgen? En dat is in dit geval niet het geval, want die financiering is er al. Sterker nog, als ik het goed begrepen heb, ook bij de BNG. En gaat het slechts om een rentekorting. Ja, dan zou ik zeggen, dat is niet noodzakelijk. En dan loop je wel degelijk risico's dat als staatssteun wordt aangemerkt. Heeft het college daarover vooraf onderzoek gedaan, advies gevraagd aan juristen die daar verstand van hebben of niet? Dat is ook een concrete vraag die ik u nog zou willen stellen. En als u die vraag heeft beantwoord, dan ben ik heel tevreden.
Dank u wel, meneer De Lange. Mevrouw Oortoog. Niet? Mevrouw Elstak? Meneer Abreu.
Waar de heer Stel, we zouden ook het hele debat in twee kunnen knippen, meneer de voorzitter. Voor mij deed ik dat ook in de inleiding. Vinden wij in principe dat de Antonitijdenschool een toegelaten instelling zou kunnen zijn waarvoor we een garantiestelling af zouden kunnen geven? Dat is deel 1. En dan zouden wij in deel 2 met elkaar kunnen over bespreken van onder wat voor condities zou dat dan eventueel moeten plaatsvinden. En dan zou er ook antwoord gegeven kunnen worden op al die vragen die al gesteld zijn en nog gesteld worden.
Meneer De Lange, schudt of nee?
Als dit een ordevoorstel is, dan moet ik me daartegen verzetten. Want de bevoegdheid van het college is immers, als eenmaal wij zeggen de Anton Tijdingsschool komt in aanmerking, ja, dan hebben wij verder over het restant eigenlijk niets meer in te brengen.
Als ik een interruptie mag geven, meneer de voorzitter, als u toelaat. Ik denk dat het college ook wel graag de gevoelens van de raad wil weten in deze. Dus vandaar dat ik ook die opmerking maak.
Voorzitter.
Meneer Peters.
Even aanvullend op wat de heer Haverdeel zegt en wat de heer De Lange zegt. Ik zie in het begeleidingsblad een opmerking van de Griffie. Het is een wettelijke bevoegdheid van het college om garantstellingen te verlenen. Dat klopt. Maar dan, in ons treasury-statuut, vastgesteld door de raad, is echter opgenomen dat dit alleen mag aan partijen die door de raad vooraf zijn goedgekeurd. Dus die knip die de heer Haverdeel wil maken, die is wel degelijk van belang. Want bij mijn weten is dit geen partij die al door de raad is goedgekeurd vooraf. Of heb ik dat mis?
Nou gaan we herhalen wat ik in het begin al helemaal zei, dat die knip er is. En dan is dan alweer de vraag, moet je dan eerst de eerste vraag beantwoorden en dan pas de tweede. Een ordevoorstel dus. Ik sluit me aan bij meneer De Lange. Het loopt wel degelijk door elkaar, want er staan in het stuk staan zaken over staatssteun, over de noodzakelijkheid en over dat soort zaken allemaal. En u begint met inhoudelijk over hoe zit het met de boekhouding en dat soort zaken allemaal. Dus u had in eerste termijn ook even kunnen splitsen van ik vind het noodzakelijk dat deze club in die lijst komt. En dan was het aan het college om te zeggen van wij gaan die garantstelling afgeven. Het loopt een beetje door elkaar en ik wil het ook graag zo maar een beetje door elkaar laten lopen. Want anders maken we een hele moeilijke avond mee volgens mij. CDA nog. Mevrouw Elstak. Ja, meneer Haverdeel, u moet gewoon op deze stoel gaan zitten. Meneer Elstak. Mevrouw Elstak.
Hij zei meneer.
Ik wou eerst meneer Haverdeel nog wat. Dat heeft maar over.
Nou, ik vind het een beetje ingewikkeld wat er nou gebeurt eigenlijk. Want in die zin, ik heb één vraag gesteld en die is eigenlijk heel goed beantwoord door de wethouder. Dus toen dacht ik zo, mooi, dat is klaar voor ons. Wij kunnen hiermee verder. Maar nou word ik toch een beetje op het verkeerde been gezet. Dus nou wil ik eigenlijk als u een voorzitter vraagt, want u zegt ja, we gooien door elkaar heen. Maar wat gooit u nou precies door elkaar heen?
Onze bevoegdheid is om de lijst van clubs waar we garantiestellingen aan verlenen, om die vast te stellen. Deze staat er niet op, de Anton Tijdingsschool, dus wij moeten die op de lijst zetten. Wil het mogelijk zijn dat het college een garantiestelling gaat afgeven. En dat vraagt het college ook, die vraag van willen jullie de Anton Tijdingsschool op die lijst zetten, ja of nee? Er komen allerlei vragen over inspanningsverplichtingen en als we dat dan doen, wat betekent dat? Allemaal logische vragen natuurlijk, maar dat is de basisvraag die we vanavond moeten in ieder geval moeten voorbereiden, zodat we in de raadsvergadering september, 26 september, daar een antwoord op kunnen geven. Maar u had al een vraag gesteld over de inspanningsverplichting.
Ja, nee, nou, dat weet ik. Maar dat ik die gevraagd heb. Ja, even voor mijn beleving. De vraag is ja, nee. En dan zegt het CDA ja.
Goed, dat had nog niet gehoeven in deze fase, maar het is goed dat we dat weten. Meneer Aaldrik.
Ja, dat ging even over of wij van plan zijn voorwaarden op te nemen in die garantstelling. Die vraag had ik nog even gesteld.
En die is niet beantwoord, begrijp ik.
Nee, dat ging bijvoorbeeld over, we kunnen daar bijvoorbeeld in vastleggen dat wij zeker willen stellen dat die onderwijsbegeleiding voor de jongeren die dat nodig hebben, daarin wordt opgenomen. En bijvoorbeeld het accommoderen van het Almende College, mocht daar de technische ruimte te weinig zijn, dat de overloop plaats kan vinden in de Anton Tijdingsschool. Dat zijn voorwaarden die je op zou kunnen nemen.
Dank u wel, meneer Aanleen. Meneer Peters nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb in de eerste termijn die vraag gesteld over verminderde staatsschuld. Steun, sorry. Schuld, dat komt morgen in Den Haag. ik heb daar een antwoord op gekregen, maar daarna stelde de heer De Lange ook nog weer een vraag over staatssteun. En daar heb ik eigenlijk nog geen helder antwoord op gehoord. En die beantwoording wil ik eigenlijk afwachten. En uiteraard geven wij in de raadsvergadering een ja of een nee.
Dank u wel, meneer Peters. Meneer Soentjes. Nog.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik mis ook dat antwoord op inderdaad de vraag naar de noodzaak. Het onderzoek naar de alternatieven om te kunnen bepalen of die noodzaak er is en of dit inderdaad een partij is die in aanmerking zou kunnen komen voor een garantstelling. Die staatssteun die is natuurlijk nog pregnanter omdat er ook alternatieven zijn mogelijk in de vorm van de steun van bedrijven die aangesloten zijn bij die school. En het gaat om 15, dan wel 60.000 euro. Dat weten we nu nog niet, strakjes wel denk ik. Maar dat lijkt mij bijna een relatief gering bedrag om te laten ophoesten door de bedrijven waar de Anton Tijdingsschool bij aangesloten is. In plaats van een zo zware dobber in de vorm van een garantstelling van 1,5 miljoen.
Dank u wel, meneer Soentjes. Meneer Heerlinga. Ja.
Er staat trouwens al een stukje tekst over opgenomen hoor, in het voorstel over staatssteun. Meneer Lange die pakte eigenlijk een andere invalshoek dan de invalshoek die in het stuk is gekozen. Meneer Lange zegt als op een andere manier kan worden voorzien in de financiering. En dat doet dan de gemeente ineens via een garantstelling op een andere manier. Die stelt het onderwijsinstelling in staat om op een andere manier geld te trekken. Wat dan goedkoper is, dat zou staatssteun zijn. Dat is een invalshoek die hier in ieder geval niet is aangeboord om te bepalen of het wel of geen staatssteun is. Hier is gezegd, is het een onderwijsinstelling die in het nationaal programma past. En als dat een onderwijsinstelling is, dan kan er nooit sprake zijn van staatssteun omdat het een niet-economische activiteit is. Dat is de redenering die hier is gevolgd in het stuk. Dus daar sluit ik me maar gewoon even bij aan, want ik ben geen staatssteundeskundige, maar de mensen in ons huis hebben dat uitgezocht en die hebben dit opgeschreven.
Nou, mijn concrete vraag, voorzitter, als ik even mag.
Heel kort.
Was of u dat ook juridisch heeft uitgezocht. En als u zegt van ja, in ons huis hebben we daar voldoende kennis over. Daar weet men alles van. Dan moet ik op u afgaan. Dan moeten we in de gemeenteraadsvergadering maar zien of er wellicht ook nog andere insteek mogelijk is. Maar ik vraag u nu, heeft u dat uitgezocht?
Meneer Heerlinga, het antwoord hadden we al.
Dat is natuurlijk uitgezocht, anders hadden we het hier niet opgeschreven.
Ja. Gaat u verder.
Ja, duimen hebben we niet. 60.000 euro staat ook gewoon in stuk, dus 60.000 euro is het.
Nee, dat staat er niet. Er staat dat er 15.000 euro minder rente wordt betaald.
Meneer De Lange.
En ik hoor dan meneer Aaldring zeggen, ja, daardoor kunnen ze 60.000 euro per jaar meer uitgeven. Dat is toch een rare gedachtegang. Daar moet toch een uitleg bij kunnen worden gegeven.
Ja, de vraag is aan, nee, door wie? Door het college of door meneer Aaldring? Meneer Aaldring.
Kijk, in mijn optiek is het zo dat omdat die lening nu wordt uitgesmeerd over 30 jaar, heb je een lage rentevoordeel, maar ook lagere aflossing. En ik denk dat daardoor die 60.000 boven water komt. Maar goed, dat kan de financiële specialist natuurlijk beter beantwoorden, als ik denk.
Er staat 15.000 in, dus daar gaan we maar vanuit. En die speculatieve.
Ik hoor de wethouder zeggen, er staat 60.000 in en wat daar staat, dat, zo is het. Dus daarom wil ik het ook weten.
Goed, er staat 60.000 in, meneer. Dan gaan we daarvan uit.
Ja. Maar
hoe komen we dan aan die 15.000, vraag ik mij af.
Dat staat er ook in.
Goed.
Meneer Heringa, u hebt nog een vraag vergeten. En dat gaat namelijk over, als je dan een garantstelling afgeeft, stel je dan ook nog eisen aan de jaarstukken, dat soort zaken. We hebben een vraag van de heer De Lange, ook al in de eerste termijn.
Die zullen wij schriftelijk beantwoorden of we dat gaan doen, ja of nee. Volgens mij is daar wel iets over opgenomen, maar meer in de akte of de overeenkomst die we samen opstellen, waar dan uiteindelijk het voor de lang gespendeerd moet worden. Maar of we dat ook gaan controleren daarna, want daar heeft u het eigenlijk over, dat is voor mij op dit moment even niet helder.
Dank u wel. Ik zie meneer Soentjes nog.
Misschien toch een korte vraag.
Ultra kort. Meneer Hiddinga zegt, ik heb het goed uitgezocht, we hebben het goed uitgezocht. Alleen, hij passeert dan het noodzaakscriterium waarover in de stukken zelf sprake is. En hij zegt, we hebben hele andere criteria aangelegd. Dan denk ik, dan klopt ofwel de informatie in het begeleidingsblad niet, of de informatie die hij heeft laten uitzoeken. En het uitgangspunt die het college heeft gehanteerd, die kloppen niet. Dus wat is er dan goed uitgezocht, vraag ik me af.
Meneer Hiddinga.
Waar doelt u eigenlijk op? Wat zou niet goed uitgezocht zijn?
Er staan twee dingen in.
Juridische achtergrond en afweging rondom staatssteun. Ik probeer het kort, maar het moet toch vrees ik iets langer. Het garantstaan is een absolute noodzaak. Van noodzakelijkheid is sprake wanneer er geen enkele andere vorm van financiering mogelijk is en er geen enkele andere vorm van initiatiefondersteuning kan plaatsvinden, bijvoorbeeld sponsoring. Dat staat hierin. En ik hoor het college andere criteria hanteren. En dan vraag ik me af, hoe kan dat?
Dank u wel. Ik was dit ook aan het lezen, maar je kunt natuurlijk ook of-of lezen. Of het is een maatschappelijk doel, of het is een absolute noodzaak. En u combineert die en de vraag is of dat juist is. Maar meneer Hering.
Nou, niet helemaal, want er staat hier, een garantstelling wordt enkel onder strikte voorwaarden door een gemeente verleend, dubbele punt. En dan zie ik er twee staan. De aanvrager draagt een maatschappelijk doel. Zonder dat kom je überhaupt niet toe aan vraag 1. Dus vraag 1 wordt wat mij betreft volmondig met ja beantwoord. Kunnen we heel kort over zijn. Dat hebben ze ook uitgezocht. Top, helemaal goed. Maar vraag 2, blijkbaar dan niet. Of wel, maar dan horen we dat nu niet van de wethouder.
Goed, meneer Dinger.
Die gaan we ook schriftelijk beantwoorden.
Goed, lijkt me verstandig.
Ja, voorzitter, ik wil toch nog even terugkomen op die vraag of als er dan zo'n garantstelling wordt verleend, er van ons als garantsteller uit dan ook controle wordt uitgeoefend over de financiële huishouding van zo'n instelling. Dat is natuurlijk een principiële vraag. Als je eenmaal hebt besloten garant te staan, kijk je er dan verder nooit meer naar om? Of zeg je van, nou, het is overheidsgeld, moeten we zorgvuldig mee omgaan. Wij kijken elk jaar of men daar de boekhouding op orde heeft. Dat lijkt mij een vraag waarop je het antwoord moet geven. Willen we dat of willen we dat niet? Ik zou zeggen, als wij garant staan ergens, dan willen we graag ook controleren of men netjes met de centjes omgaat. Wat meent de wethouder daarover?
Meneer Heerlijke.
Ik heb net geantwoord op die vraag dat wij dat schriftelijk zullen beantwoorden.
Ja, maar voorzitter, het spijt me verschrikkelijk. Maar dit is, ik vraag naar het gevoel van de wethouder. Meent hij dat je als overheid dat moet controleren, ja of nee? Dat is toch niet iets wat je mee terug naar achteren moet nemen en waar je een schriftelijk antwoord op geeft. Hier is de commissievergadering, hier worden uw vragen gesteld. Ik vind dat u vandaag, eerlijk gezegd, de vragen niet echt vlot en oprecht beantwoord. Ik zou graag een antwoord willen hebben op mijn vraag.
Meneer De Lange. Die vraag moet u trouwens ook stellen aan de andere fracties of ze dat noodzakelijk vinden. Dat is volgens mij belangrijk en aan het standpunt van het college daarin. Maar meneer Hiddinga, u bent niet oprecht in uw antwoord.
We hebben hier een collegevoorstel voor liggen. Wij zullen dus aan het college moeten vragen wat het antwoord op uw vraag eigenlijk is. En dat is mijn antwoord.
Nou, voorzitter, dan wil ik nog even kwijt dat het mij erg teleurstelt dat over zo'n belangrijke vraag door dit college nog niet is nagedacht.
Ik weet niet of dat zo is, maar u neemt mee terug en komt schriftelijk antwoord op. En u zult zelf de vraag ook moeten beantwoorden of u de controle daarop wilt hebben, ja of nee. Meneer Aldering.
Ja, in het stuk staat bij puntje financieel, jaarlijks verstrekken van begroting en jaarrekening, zodat de gemeente de financiële positie van de techniekopleidingen kan monitoren. Ja, vinden we dat voldoende of niet? Ik bedoel, dat is de vraag die dan voor ligt. Maar ik denk dat dat dan voldoende is. Niet dat wij opeens mensen daar in het bestuur gaan zetten om dat te doen. Ik denk dat dit wat ons betreft wel voldoende is.
Dank u wel, meneer Aandring. Iemand anders nog een opmerking daarover, meneer Soentjes?
Ik denk wel dat het belangrijk is, wat meneer Lange zegt, dat het jaarlijks wordt gecontroleerd. Want dan weet je of het een theoretische garantstelling is of dat het daadwerkelijk obligo gaat worden.
Dank u wel. Iemand anders nog? Dan sluit ik hiermee dit agendapunt af met de opmerking dat er nog een paar schriftelijke vragen, of vragen schriftelijk beantwoord worden. En ik neem aan dat dit nog een bespreekpunt wordt in de gemeenteraad, omdat die antwoorden wellicht nog vragen en opmerkingen oproepen. Akkoord daarmee? Goed. Gaan we naar het volgende agendapunt en dat is de begroting van Laborijn. Wat hebben we daarover opgeschreven? Ja, laten we maar gewoon beginnen. Er is een zienswijze door het college geschreven en de vraag aan u is of u die zienswijze onderschrijft, zodat die naar Laborijn kan en vervolgens moeten die ermee doen wat ze ermee kunnen doen. Wie van u? Meneer Spijks.
Ja.
Ja, ze wachten allemaal op elkaar
waarschijnlijk. Nou, allereerst om in te gaan op de zienswijze zelf. In principe, qua strekking inhoudelijk kunnen we daar wel achter staan. Ik mis één dingetje, dat is een vraag eigenlijk meer misschien aan de portefeuille, die is er niet. Maar er zijn twee onderwerpen die de laatste jaren heel vaak besproken zijn, die mij wel opvielen. Namelijk werkgeversservicepunt en ook de loonkostensubsidie. Dus heel vaak, volgens mij altijd gezegd als belangrijke punten van waarom wij geloof moesten hebben dat het allemaal zou aantrekken en dat alles goed zou komen, zeg ik even flauw. En dat wordt nu eigenlijk best wel gemakkelijk in de aangepaste begroting gezegd van die gaan we niet meer gebruiken of schrappen. Of dan in het geval van het werkgeversservicepunt de vergoedingen verminderen. En mijn vraag is eigenlijk wat daar de grondslag voor is. Is dat dan, hebben we dan achteraf gezegd dat het te weinig op heeft geleverd? Dat is de vraag eigenlijk. En ook vooral van het werkgeversservicepunt ga ik eigenlijk vanuit dat we in de toekomst in een nieuwe situatie daar ook nog mee moeten gaan, tenminste willen gaan samenwerken. Dat weet ik niet, is ook een kleine vraag. Maar dan is de vraag ook wel of dat verstandig is, of dat naar beneden gaat. Dus dat zou nog een puntje kunnen zijn om mee te nemen in die zienswijze. Dan even een stapje terug over de zienswijze zelf, in het kader van, laat me zeggen, het uittredingstraject. Zijn we wel benieuwd wat er, laat me zeggen, is afgestemd of gecoördineerd met de andere gemeentes. Omdat op basis van de radenbijeenkomst die we gehad hebben bij Laborijn, is mij persoonlijk wel het gevoel een beetje ontstaan dat er een beetje een afwachtende houding lijkt te gaan ontstaan. En dat er werd die avond, dat was uiteraard van het bestuur van Laborijn, werd heel erg gewezen in het kader van het uittredingsrecht naar de stuurgroep. En die stuurgroep die moet nog gevormd worden en daar ligt alles. En dat werpt bij mij eigenlijk wel wat angst op, van als we daarop gaan wachten dan Dan komt er dadelijk misschien iets waar we niet meer over kunnen meepraten. Dus vandaar mijn vraag, wat is de contact geweest met de stuurgroep en met de andere raden over de eventuele zienswijze?
Dank u wel, meneer Spijkers. Om te voorkomen dat we dingen niet door elkaar gaan halen, maar ik wil ze nu graag uit elkaar halen. En dat is de begroting en de zienswijze. En bij het onderwerp externe vertegenwoordiging zal de heer Hidega de laatste stap van zaken over het dossier Laborijn geven. Dus als we dat uit elkaar kunnen halen en ook deze tweede opmerking van u daarbij plaatsen, dan zou dat prettig zijn.
Ja, de terechte opmerking, maar het is natuurlijk wel het is wel in elkaar verwoven. Dus vandaar maar duidelijk.
Dank u wel, meneer Spijkers. Mevrouw Stuyvenberg.
Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk allemaal een beetje koffiedik kijken. Wij gaan wel akkoord met de zienswijze toesturen aan het algemeen bestuur. Uitgaande dat de gemeente Doetinchem en Aalten en Montferland daar ook iets mee doen. En ook wij zijn heel benieuwd naar, naar de voortgang van de gesprekken. Dus daar, maar in die zin het doorsturen van deze zienswijze is akkoord.
Dank u wel, mevrouw Stuyvenberg. Mevrouw Gerrits.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan me eigenlijk aansluiten bij de vorige twee sprekers, want ook bij ons zorgde de begroting 2020 voor een hele hoop vragen. Een begroting die te laat kwam en ik denk dat het dagbestuur hem terug heeft gestuurd met de hoop dat er een pakket aan maatregelen terugkwam waar we daadwerkelijk iets aan zouden hebben. Maar nou, wij twijfelen daar heel erg aan als fractie, omdat nou, de vraag is of ze überhaupt haalbaar zijn, of ze dan ook nog de financiële effecten gaan hebben. En of ze dan ook niet ten koste gaan van de ondersteuning en dienstverlening van onze inwoners. Nou, daar hebben we heel veel vraagtekens bij en die worden ook niet beantwoord. Dus in die zin kunnen we ons helemaal scharen achter de zienswijze die voor ligt. Het is een beetje ja, onder protest akkoord gaan, denk ik. Maar goed, hopelijk zullen de andere raden ook nog protest aantekenen. En we hadden ook inderdaad nog twee vragen openstaan over de procesuitreding. En we hadden nog een vraag over meedoen werk, de stand van zaken. Omdat daar natuurlijk ook een hoop geld in omgaat. En dat komt nog eigenlijk bovenop deze begroting 2020.
Dank u wel, mevrouw Gerrits. Ja, mevrouw Verwaaij.
Dank u wel, voorzitter. Dit stuk lezend vinden wij, het is heel bijzonder dat Laborijn nu in één keer met een heel pakket aan de maatregelen komt. Waarom, onze vraag is dan waarom dan niet al eerder met die resultaten om deze manier om dat te verbeteren. En, maar daartegenover staat dan weer een aantal maatregelen die ze nu opnoemen wat het verkleint, vermindert. De reïntegratie, de ondersteuningsmogelijkheden van onze inwoners, dat lijkt ons allemaal niet zo wenselijk. Dus ook lokaal belang is voor de voorgestelde zienswijze en kan me verder heel erg aansluiten bij wat de voorgaande sprekers hebben gemeld.
Dank u wel, mevrouw Verwaaij. Meneer Peters.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de SP sluit zich aan bij vorige sprekers. Wij gaan akkoord met de voorgestelde zienswijze. En ja, eigenlijk wat de heer Spijkers ook al aangeeft, wat ons voornamelijk zorgen baart, is dat Laborijn met alle maatregelen die ze voorstellen ook de bijdrage aan het werkgeversservicepunt wil verlagen. En juist dat netwerk is zo belangrijk om de mensen weer aan het werk te krijgen. En volgens mij mag daar best wel iets van in de zienswijze vermeld worden.
Dank u wel, meneer Peters. Mevrouw Wolfstra.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met de zienswijze, ook onder de voorwaarden die al door de andere fracties is gezegd. Of de voorwaarden, de zorg eigenlijk, dat we in een in de achtbaan zitten met de Laborijn, waarbij de toekomst erg onzeker is en ook de begroting eigenlijk, ja, zoals die nu voor ligt, lastig in te schatten is. Maar met deze zienswijze kunnen we instemmen.
Dank u wel, mevrouw Woutstra. Ja, wat ik concludeer is dat iedereen die zienswijze onderschrijft, met de opmerking die meneer Spijkers en Peters hebben gemaakt. Als u daar nog even op wilt antwoorden, of u dat erin zet, ja of nee.
Ik heb nog wel één vraag erover gesteld natuurlijk. Wel,
eerst even de wethouder woord
maar
geven.
Voordat de conclusie werd getrokken.
Oké.
Ik hoop dat de grondslag voor het verminderen van de bijdrage vanuit de Laborijn aan het WSP beantwoord kan worden. Door die vraag van u, meneer Spijkers, door meneer Beker.
Meneer Beker.
Dit gaat over de vraag over het WSP en de loonkostensubsidie.
Nou ja, die vraag zou ik ook graag antwoord op hebben. Maar eigenlijk belangrijker nog de vraag die ik aan het begin had gesteld van wat is er aan overleg met de andere raden en eventueel misschien al de stuurwerkgroep gedaan. Want als ik nu al weet dat we op een totaal andere lijn zitten als die andere raden. Dat staat ook heel op zich trouwens mooi uitgelegd in het raadsvoorstel. Maar dan hebben wij natuurlijk, dan zijn we ook een wassenneus aan het maken. Dus vandaar ben ik wel even benieuwd naar de uitleg hoe dat op dit moment loopt.
Maar zegt u nou, die zienswijze is pas akkoord als we dat weten? Want dat begrijp ik een beetje.
Dat is een stukje achtergrond van hoe het proces loopt en waar we mee bezig zijn. Dus als we leggen hier heel netjes uit van het is heel belangrijk dat we samen met die andere raden op één lijn zitten. Maar we weten niet, tenminste ik weet niet hoe al die andere raden erin staan. Dus volgens mij is dat wel een terechte vraag.
Alle vragen zijn terecht. De vraag is of ze bij het goede onderwerp horen. Maar ja, ik vind het een lastige, tenzij u een antwoord kunt dichten.
Dank u wel, voorzitter. Als het gaat over hoe de andere gemeenteraden reageren op de begroting van Labberijn zoals die nu voor ligt, dat weten wij niet. Want ik ken hun reactie niet, dus daar kan ik u geen antwoord op geven. Hoe het nu gaat met het voornemen tot uitreding Labberijn van onze gemeente, ja, daar wilde ik eigenlijk bij de actieve informatieplichten wat tekst aanwijden. U had ook een vraag van waarom is eigenlijk de bijdrage vanuit Labberijn aan het WSP verminderd, als een van de bezuinigingsmaatregelen die ze voorstellen, terwijl het eigenlijk misschien wel niet is wat je graag wilt. Daarvoor zit meneer Beken nu aan tafel. Dus ik weet niet precies welke vraag wilt u nu beantwoord hebben.
Ik zou die laatste Dank u wel, voorzitter. Ik zou die laatste vraag graag beantwoord zien hebben. Maar laat ik het allereerste dan als een suggestie meegeven. Dat het, dat hebben jullie zelf natuurlijk ook wel bedacht. Maar dat het misschien handig is om eens bij die anderen te gaan informeren dan. Want dat is wel essentieel voor waar we mee bezig zijn.
Meneer Beek.
Dank u wel, voorzitter. Er vindt altijd ambtelijk overleg plaats op het moment dat er zo'n begroting voorgelegd wordt. En dus wordt er ook over dit soort maatregelen gesproken. Het zal niet verrassend zijn dat alle gemeentes natuurlijk deze maatregelen liever niet zien gebeuren. Omdat de maatregelen vooral gericht zijn op het bestrijden van de kosten van Labberijn in plaats van het vergroten van de uitstroomresultaten. En dat is ook onze insteek elke keer geweest als we in gesprek gingen met Labberijn. Dus die bezuiniging op het WSP en de loonkostensubsidie, dat zijn twee bezuinigingen waar wij ons grote zorgen over maken. En wat we ook aan het DB-lid hebben meegegeven om daar actief op te gaan sturen vanuit het DB. Om te kijken wat daar de resultaten van zijn en wat dat van gevolgen heeft. Maar dat het een zorg is, dat delen we denk ik allemaal.
Meneer Peters.
Ja, dan is mijn tweede vervolgvraag erop. Komt die ook in de zienswijze? Die zorg die wij met z'n allen volgens mij delen.
Meneer Beek. Of meneer Hedinga.
We kunnen de brief aanpassen dat die opgenomen wordt. Maar dan is het ook wel zo dat we wel in een brede afspiegeling van de raad daarmee eens moeten zijn. We hebben nu wel een voorstel liggen vanuit het college.
Maar dat gaan we even checken.
Dat is inderdaad de vraag aan alle fracties.
Ja. Goed. Sluiten we de beantwoording in de eerste termijn af. En dan gaan we een tweede termijn. En daar is in ieder geval de vraag van of u die aanvulling op de zienswijze, of u die ondersteunt, ja of nee. En nog heel even over die zienswijze. Gaat hier over de begroting van Labberijn. Ons wordt gevraagd wat wij daarvan vinden. Dat vragen ze ook aan Aalten en dat vragen ze ook aan Doetinchem en dat vragen ze misschien ook nog aan Montferland als die voor dat deel wat ze meedoen. Wat die dus vinden van die begroting, dat staat in de sterren geschreven, want die zitten waarschijnlijk op hetzelfde, misschien vanavond ook wel te vergaderen over dat ding. Maar de vraag is dus of de zienswijze, eventueel aangepast, nadat u daarmee hebt ingestemd met de opmerking die de heer Spijkers en de heer Beek hebben toegezegd, moeten wij zeggen of we die zienswijze steunen, ja of nee? Dat is dus de vraag die hier nu voor ligt. Wie mag ik het woord geven daarop? Meneer Spijkers, laten we daar maar mee beginnen dan. En de rest komt in het volgende punt.
Ik heb al vaker gereageerd, het overgedeeld komt in het volgende punt. Dus ik heb volgens mij duidelijk gemaakt over de zienswijze wat daar mijn mening over is. Dus die twee punten die genoemd zijn over loonkostensubsidie en het werkgeversservicepunt. En dan laat ik het daarbij.
Dank u wel, meneer Spijkers. Mevrouw Gerrits.
Akkoord met de zienswijze en de toevoegingen.
Akkoord met de toevoeging en de zienswijze.
Oké. Dank u wel. Mevrouw Van Waaien.
Deze kant hetzelfde. Ook met akkoord met allebei.
Goed zo. Meneer Peters.
Akkoord met de zienswijze en de toevoegingen.
Mevrouw Woutza.
Akkoord met de zienswijze en de toevoegingen.
Goed, zijn we hier doorheen. Dank u wel. Moet dit een bespreekpunt worden? Nee, of komt dat nog in de raad aan de orde? De zienswijze? Geen idee eigenlijk. Ja, oh, nou, een bespreekpunt of niet? Ja, die wordt aangepast. Ja, laat maar een bespreekstuk staan. Kunnen we altijd nog besluiten om daar een stuk van te maken. Goed. Een beetje een bezware bevalking. Dan gaan we nu naar het volgende agendapunt. En dat is de externe vertegenwoordiging en actuele portefeuillezaken. En dat, daar gaat de heer Hiddinga in ieder geval een toelichting geven op de laatste stand van zaken in zaken het dossier Laborij. Meneer Hiddinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben vanuit ons eigen gemeentehuis een brief gestuurd naar de andere deelnemende gemeenten. En in die brief maken wij duidelijk dat wij een gesprek aangaan met de andere colleges om te kijken op wat voor manier de toekomstige samenwerking nog gestalte kan krijgen. Dat is ook in lijn met wat uw raad in een motie heeft aangegeven 3 juli. Het gesprek met de andere colleges heeft al plaatsgevonden. Dat hebben wij vandaag toevallig gedaan. Wat daaruit is gekomen is onderwerp van nader beraadslaging binnen de colleges. En daar kan ik u in de openbaarheid in ieder geval niets over meedelen. Dat hebben we ook afgesproken. Ik wil eigenlijk wel met onze eigen raad, met u afspreken, dat wij op gezette tijden een keer van gedachten wisselen over wat de stand van zaken op dat moment is. Meneer Spijkers heeft gevraagd naar, is de stuurgroep al geformeerd? Die is geformeerd. Het is nu eventjes de vraag of het voornemen van het AB om de stuurgroep te formeren voldoende besluit is, van voldoende kracht is, zeg maar even, om de stuurgroep zoals die nu is geformeerd ook daadwerkelijk te laten functioneren. Of dat de deelnemers aan de stuurgroep nog een keer door het AB echt formeel besloten moeten worden, zeg maar even, van dit is hem dan, die gaan aan de gang. Dus de stuurgroep die is aan de gang. De colleges zijn met elkaar in gesprek. Wij hebben intussen in ons eigen huis externe ondersteuning georganiseerd. Om aan de ene kant het proces op een goede, fatsoenlijke manier vanuit ons huis te begeleiden. En ook de financiële samenhang met uittreding en wat voor en het type uittreding ook op een goede manier te begeleiden en te berekenen. Dus in die zin zijn we aardig aan de gang al. Tot zover, voorzitter.
Mevrouw Stuinberg.
Dank u wel, voorzitter. We hebben vorige week wat tekst en uitleg gekregen over de gemeenschappelijke regeling. Ik zit even met een vraag. Hè. Tot nu toe heeft het college gezegd, we hebben het voornemen om uit te treden. Is er al enig zicht op wanneer jullie definitief aan de raad vragen om uit te treden, zodat de raad die 13 weken heeft om daarop te kunnen reageren?
Dank u wel, mevrouw Stuinberg. Ik maak even een rondje af. Ja, dat moet ook. Dat hoort zo. Mevrouw Oort.
Ja, voorzitter, in aansluiting op wat mevrouw Stuinberg zegt en op de avond van vorige week waar wij uitstekend zijn voorgelicht over de wetgemeenschappelijke regelingen en de voorwaarden die daar zoal aan hangen. Wat onze fractie ook erg belangrijk vindt is dat er ook duidelijk moet worden hoe het college de raad gaat voorleggen of wanneer het tot een uittreding komt, of daar dan of dat gemoeid is met een algehele afkoopsom, ofwel dat het op basis gaat van reële kosten. En als u voor de een of voor de ander kiest, waarom kiest u daar dan voor? En dat u in ieder geval goed toelicht op basis van welke gronden u deels gaat uittreden.
Dank u wel, meneer Spijker.
Ja, voorzitter. In ieder geval goed om te horen dat er nu wat stappen gemaakt worden qua bezetting, zal ik maar zeggen dan, in beide kanten. Ik ben wel op zich wel benieuwd hoe dat gaat optrekken straks, laten we zeggen, hier een interne kant met ten opzichte van die stuurgroep. Als je zegt van externe, ik weet niet of daar iets over te zeggen valt. Maar benieuwd hoe dat straks verder gaat. U zei straks dat er een brief was gestuurd naar de andere raden. Ik weet niet of die openbaar is. Of die, of excuses. Oké, die staat er wel. Tot zover dan.
Meneer Peters.
In aanvulling op wat mevrouw Stuivenberg zegt. De raad moet inderdaad toestemming geven om uit te kunnen treden uit de gemeenschappelijke regeling. En die toezegging door de raad moet 13 weken voor het besluit tot uittreding genomen te worden. En dat is 1 oktober. Gaat u die datum halen? Want dat is van morgen over 2 weken.
Dank u wel, meneer Peters. Verder nog iemand? Niet? Meneer Hedinga. Drie vragen. En die gaan alle drie over voornemen tot uittreden. Wanneer komt dat nou in de raad? Hoe gaat u dat doen en halen we 1 oktober?
Ja. Het streven is op gericht om zo deze maand, september, een verkenning met z'n allen te doen. Daar zijn we dus nu mee bezig. Daar gaan die gesprekken met die colleges over. Onder wat voor voorwaarden we tot een samenwerking komen of niet. Dat is de verkenning. Daarna gaan wij voorzien van een onderhandelingsdocument. Dat is de periode tussen september en december. Want in december zouden wij een voorstel aan de Raad willen voorleggen. Hoe wij de voorgenomen uittreding willen gaan vormgeven. En ik hoor net dat er in november een commissie is gepland die specifiek over Laborijn gaat. De termijn van 13 weken waar u het over heeft. Meneer Beke, kunt u daar ook iets over zeggen?
Voor zover onze informatie strekt, is het zo dat u inderdaad 13 weken heeft, maar dat u niet 13 weken nodig heeft. Als u dat niet nodig zou willen hebben. Dus het is niet een verplichte periode van 13 weken die hier in werking treedt.
Dank u wel. Dat was de beantwoording in eerste termijn. Daarmee voldoende beantwoord. Mevrouw Stuivenberg.
Kijk, u zegt die 13 weken heeft de Raad misschien niet nodig. Maar het zou niet goed zijn als de Raad een week heeft of 14 dagen heeft om te besluiten. Dus wij willen wel heel graag een wat langere termijn hebben om te kunnen reageren.
Meneer Spijkers nog?
Er werd gesproken over het onderhandelingsdocument. Ik ben op zich wel benieuwd wat er dan bijvoorbeeld in komt. Ik weet niet of dat ook voor ons dan geldt of dat dat echt iets is voor in de stuurgroep. Uiteraard is voor ons natuurlijk belangrijk, voordat je een keuze kan maken van wat de inzet is. En dan gaat het natuurlijk enerzijds om kosten, maar wij hebben ook altijd nog vragen bij hoe het eventueel zou gaan bij de personele bezetting, tenminste de mensen die nu onder contract staan bij Laborijn. En ik begrijp dat dat nu nog geen antwoord is, maar alvast meegeven dat we dat soort informatie zoeken.
Wel, verder niet. Meneer Hedinga of meneer Beke? Meneer Beke.
Dank u wel. Het is zo dat op dit moment er gesprekken plaatsvinden tussen de colleges. Vandaag is er een eerste gesprek geweest. De inhoud van dat gesprek, daar kunnen we alleen nog geen uitspraken over doen, omdat alles op dit moment voor onderhandeling vatbaar is. De bedoeling is dat we zo snel mogelijk de commissie van november willen gebruiken om waarschijnlijk achter gesloten deuren met u te kunnen spreken over wat de inzet is geweest, wat de gesprekken zijn geweest, wat er in de onderhandelingsresultaten op dat moment zijn. En vanwege de behandeling van de begroting in oktober kunnen we niet eerder dan de commissie van november op dit moment gebruiken. En proberen u dan zo goed mogelijk van alle vragen van antwoorden te voorzien.
Ja, meneer Spijkers.
Dus duidelijk en begrijpelijk ook. Maar komt er dan nog een moment dat we bijvoorbeeld al input moeten gaan leveren, even voor de proceduregang, voor wat we zouden willen weten? Of kan dat allemaal op die avond zelf? Of?
Dank u wel. Mevrouw Stuivenberg nog? Hoeft niet hoor.
Nee.
Goed.
We hebben eigenlijk het proces, de interactie tussen het college en de raad moet nog wel verder uitgelijnd worden. Dus in die zin kan ik niet een keihard antwoord geven op uw vraag. Maar het is in principe een collegeregeling. Het college bepaalt feitelijk hoe de samenwerking in elkaar steekt, ook na eventuele uittreding uit de GR. Of gedeeltelijk binnen de GR blijven. Of, nou, je kunt allerlei varianten daarbij bedenken. De Raad heeft het budgetrecht. Dus we zullen wel op een bepaald moment met elkaar in gesprek moeten over of de combinatie tussen de prestatie die wij dan gaan afspreken met Laborijn en de financiële afhandeling die daarmee gemoeid is, met elkaar in evenwicht is. En daar heeft u Raad wel een stem in, laat me zo zeggen. Ja.
Ja, Dan zegt u een waar woord. Het is goed om, om dat goed uit te lijnen en om ook niet voor verrassing te komen staan, ook niet politiek in november, dat er op een of andere manier een kink in de kabel komt. Dus ik zou in ieder geval het college willen oproepen om goed na te denken over hoe je de raad betrekt bij de besluitvorming. Belangrijk, lijkt mij. Daarmee dit agendapunt afgerond. Dan hebben we nog een overige onderwerp ter bespreking. Niks aangemeld, rondvraag ook niet. Dan sluit ik de vergadering en wens u een prettige avond. Dank u voor de inbreng en tot een volgende keer.